Heb jij die Bijbel ook? Nou, misschien ken je dit verhaal wel wat ik ga voorlezen. Goed luisteren, ik ga een verhaal van Jezus vertellen. Zo. Het is een verhaal van Jezus. Het is een verhaal over een vader met twee zoons. Een vader heeft twee zoons en allebei werken ze bij hem op het land. En op een dag zegt de jongste zoon tegen zijn vader: vader, als u later doodgaat, dan krijg ik een deel van alles wat u hebt. Maar kan ik dat nu al krijgen? Dat kan, zegt zijn vader. En hij verdeelt alles wat hij heeft tussen zijn twee zonen. En kort daarna verkoopt de jongste zoon alles wat zijn vader hem had gegeven. Hij verkoopt alles. En dan gaat hij op reis naar een ver land. Met het geld. En ver van huis leeft hij er vrolijk op los. Hij maakt al het geld op. Nu heeft hij niets meer te eten. En de mensen gooien hem overal uit. Kijk maar. Zo uitgeschopt. Zie je dat? En er komt er ook nog hongersnood in dat land. Hij trekt erop uit. En met heel veel moeite kan hij werk krijgen bij een boer. Die stuurt hem zijn land op. En dan moet hij op de varkens passen. En de mensen in het land waar hij woont, die vinden varkens heel vies. Maar daar moet hij op passen. Wat heeft hij in honger? Hij zou het varkensvoer willen opeten. Maar niemand geeft hem wat. En dan denkt hij bij zichzelf: de knechten die bij mijn vader op het land werken, die hebben meer te eten dan ik. En ik sterf hier van de honger. Weet je wat? Ik ga terug naar mijn vader. Ik zeg: noem me maar niet langer meer uw zoon, noem me maar uw knecht. En dan gaat hij terug. En wie staat er dan op hem te wachten? Zijn vader. Ja, die stond al op de uitkijk. En als zijn vader hem ziet komen, dan krijgt zijn vader tranen in zijn ogen. Hij holt naar zijn zoon toe, slaat zijn arm om hem heen en kust hem. Vader, zegt de zoon, ik heb verkeerd gedaan. Noem me niet langer meer uw zoon. Maar zijn vader die roept de knechten en die zegt: mijn zoon is weer terug. Vlug, haal voor hem de mooiste kleren in huis. En doe een ring om zijn vinger en doe hem een paar sandalen aan. Want we gaan feestvieren. Ja. En toen dacht ik: vlug, zei die vader, doe hem de mooiste kleren aan in huis die we hebben. Wat zou er eerst zijn gebeurd? Volgens mij, hij had bij die varkens gezeten. Hij stonk heel erg. En wat doe je dan voordat je nieuwe kleren aandoet? Dan ga je natuurlijk eerst wassen. Dat klopt. Nou, en dopen heeft er eigenlijk ook wel heel veel mee te maken. God nodigt Julia uit op zijn feest. God wil een vader zijn voor Julia. Net zoals die vader uit dit verhaal. En God nodigt Julia uit op zijn feest. Maar dan moet je wel, gaat hij mooie kleren geven. God geeft hele mooie kleren. Maar hij moet ook schoon worden. Dus God wil je schoonmaken aan de buitenkant. En daarom gaan we dopen. Want God maakt ons schoon. En als je bij God komt, moet je niet alleen mooi zijn en schoon van buiten, maar ook schoon van binnen. En dan kan je natuurlijk heel hard je best doen. Je zegt van: nou, ik kom later bij God op zijn feest, dan ga ik heel goed mijn best doen, zodat het van binnen maar helemaal schoon is. En het gekke is, dat lukt eigenlijk niet zo goed. Het lukt wel een beetje, maar er is altijd wel een plekje waarvan je denkt van: ja, dat is toch ook weer niet zo mooi. En God zegt: weet je wat? Dat maak ik schoon voor jou. Ik zorg ervoor dat je helemaal schoon van buiten bent. En ik geef jou mooie nieuwe kleren voor buiten. En ik zorg er ook voor dat je schoon bent van binnen. Nou, en dat laten we zien met dopen. Dat je schoon wordt van buiten en van binnen. Ga ik nu een paar vragen stellen aan de ouders van Julia. En dan gaan we daarna Julia dopen. Kom maar. Roland en Antoinette, ik wil jullie vragen om te gaan staan. Jullie hebben gehoord dat de doop door God zelf is ingesteld om aan ons en aan onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom dopen we niet uit gewoonte of bijgeloof, maar we dopen omdat we geloven dat God echt onze vader wil zijn. En dat hij ons echt schoon wil maken. We horen God zelf zijn belofte uitspreken. En om duidelijk te laten blijken dat jullie zo de doop verlangen, wil ik jullie vragen om op de volgende vragen oprecht antwoord te geven. Als eerste, beleiden jullie dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwige oordeel onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en als leden van zijn gemeente, als leden van zijn gezin, gedoopt horen te zijn? En als tweede, beleiden jullie dat de boodschap van het Oude en het Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en die je hier in de kerk hoort, het goede nieuws is van onze bevrijding? En als derde, beloven jullie, Julia, waarvan jullie de vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen voor te leven, te onderwijzen en te laten onderwijzen? Roland, wat is er op je antwoord? En Antoinette, wat is jouw antwoord? Dan gaan we nu Julia dopen. Kom maar, een stukje opzij, een klein stukje opzij, Jennifer, dan kan Julia dichterbij. Kom maar. Julia Patricia Kalkman van Hemert, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Kinderen mogen gaan zitten en jullie blijven nog even, en Matthias en Jennifer blijven natuurlijk nog even op het podium, en dan gaan we ook voor jullie, aan jullie ook toezingen. Dus wij mogen gaan staan en gaan zingen. bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we Julia mochten dopen. En dank u wel dat Matthias en Jennifer zo ook opnieuw mochten zien hoe groot uw liefde voor ons en voor hen is. Dank u wel dat we het allemaal mogen zien. Dat u naar ons toe gaat voordat we u nog maar kennen. Nog voordat we van ons bestaan zelf afweten. Vader, dank u wel voor uw liefde en uw trouw. En wil u ook bidden, wilt u Roland en Antoinette zegenen om alle liefde die ze hebben te geven aan hun kinderen, voor hen te zorgen en hen te laten zien hoe groot uw liefde voor hen en voor hun kinderen is. Vader, zegen ons ook als gemeente om elkaar bij te staan en te helpen en ook als gemeente te verwijzen naar u, samen ook gezin van u te zijn. Hier dat we een gemeente mogen zijn waar net als in uw huis iedereen welkom is. Groot en klein, blank en zwart, arm en rijk. Kinderen van u. Heer, dat vragen we om Jezus wil. Amen.
Heer God, dank u wel dat we jullie hebben gekregen. Jullie zijn zo dankbaar en zo blij. Maar tegelijk zijn we van binnen ook zo verdrietig als we denken aan haar biologische moeder en Colombia. Heer, ze kon het niet voor jullie afzorgen. Heer, ze heeft een heel zwaar en heel moeilijk leven. Jullie willen voor haar bidden dat u bij haar zijn. Dus alsjeblieft, geef dat er mensen op haar pad komen die van haar houden, echt van haar houden. En die haar kunnen helpen om een meestwaardig bestaan op te bouwen. Heer, en als ze denkt aan jullie en verdriet heeft, kunt u haar alsjeblieft troosten. Heer, we hebben veel gezien in Colombia. Veel ellende en leed. Door meisjes en vrouwen die zwanger zijn om een kind te krijgen. En niet weten hoe het verder moet. Heer, wilt u uitkomst geven. U bent de hoop voor alle volken. Heer God, jullie hebben via een hele bijzondere weg door u bij ons gebracht. En Heer, dank u wel dat u er ook nog mij hebt gekozen en voor mijn ouders van ons gaan. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Namens de kerk mag ik jullie natuurlijk een doopkaart aanbieden en een klein cadeautje. Misschien willen Jennifer en Matthias het wel meenemen. Wil je dat meenemen?
Nee.
Ja, voor je ouders. Dan mogen jullie gaan zitten. We gaan samen Bijbel lezen. En we hebben dit seizoen gelezen uit de brief die Paulus aan de mensen in Efeze heeft geschreven. We hebben stilgestaan bij het huwelijk, bij werk en bij kinderen. En vandaag gaan we lezen over ouders. Ik wil lezen vanaf vers 18. Hoofdstuk 5 van Efeze en dan vanaf vers 18. Er staat, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel je hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. En aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als het van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. En deze laatste regels zijn de tekst van vanochtend. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. En als u jaloers bent op mijn water, het is hier nog warmer dan bij u. Ik wil een verhaal voorlezen. Een vader heeft twee zoons. Allebei werken ze bij hem op het land. Op een dag zegt de jongste zoon tegen zijn vader: Vader, als u later doodgaat, dan krijg ik de helft van alles wat u hebt. Kan ik dat nu alvast krijgen? Dat kan, zegt zijn vader, en hij verdeelt zijn bezit tussen zijn twee zoons. En kort daarna verkoopt de jongste zoon alles en dan neemt hij al het geld wat hij zo heeft gekregen mee en dan gaat hij op reis. En ver van huis leeft hij er vrolijk op los. Hij maakt al zijn geld op. Nou weten jullie denk ik hoe het verhaal verder gaat. Of niet? Maar je zou ook een ander eind kunnen verzinnen. Op een dag zegt de oudste zoon tegen zijn vader: Vader, zal ik op zoek gaan naar mijn broer? Dat zou ook hebben gekund, of niet? De oudste zoon op zoek ging naar zijn broer. En de vader zegt: Wat moet je meenemen? Wat wil je gaan doen? Nou, zegt de oudste zoon: Ik wil mijn broertje laten zien hoe goed het thuis is. Wat moet je dan meenemen? Niks. Ik neem alleen mezelf mee. En dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Hoe zou die oudste zoon zijn jongere broertje nou jaloers kunnen maken om weer terug te gaan naar het huis van zijn vader? Want dat was wel een hele mooie plek. En misschien is zijn broertje dat wel vergeten, maar het was de beste plek die er was. Hoe zou hij dat nou kunnen doen? Eigenlijk gaat de preek daarover. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Die woorden, we hebben al een stukje ervan gelezen, die staan te midden van allerlei aansporingen die te maken hebben met relaties. Mannen en vrouwen, het huwelijk, ouders en kinderen en ook werkgevers en werknemers. Luther noemde dat ook wel een huistafel en hij noemde dat zo omdat in de tijd dat Paulus deze brief schreef, een gezin er eigenlijk zo uitzag. Een gezin bestond uit een vader, een moeder, kinderen en slaven, zeg maar werknemers. Maar dat is niet de enige reden, denk ik, dat Paulus er aandacht aan besteedt. Er is nog een reden dat Paulus juist deze dingen doet. Het is zijn verlangen dat die huishouding, het is niet alleen de basis zeg maar, van die samenleving, we hebben een andere basis, maar het is ook zijn verlangen dat zo'n huishouden verwijst naar het koninkrijk. Dat is het doel en daarom vertelt hij deze instructies. En als je kijkt naar dat zinnetje wat wij er nu uitpakken vanochtend, andere delen hebben we allemaal al behandeld afgelopen seizoen, dan hoor je dat het in twee delen uiteenvalt. Vaders, maak je kinderen niet verbitterd. Dat is de ene kant. Maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Nou, en zo valt de preek ook eigenlijk in twee delen uiteen. Vaders, verbitter je kinderen niet. De eerste helft. En de tweede helft is: maar vorm en vermaan hen zoals de Heer dat wil. Vaders, verbitter je kinderen niet. En het eerste wat ik dan denk is, en die moeders dan? Of misschien, moet daar niks, gaat het alleen om de vaders? Heeft Paulus zijn vaders op het oog? Nou, Paulus zegt, ja, inderdaad, ik heb het over vaders, want als ik ouders moet zeggen, dan kan ik dat ook prima schrijven. In hoofdstuk 6 begint zo, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. En hier zegt hij dus specifiek vaders. En dat had ook wel een reden, want de vaders in die tijd waren niet alleen hoofd van het gezin, het waren ook echte, ja, degene die de macht in huis hadden. Er was zelfs een echte term voor, patria potestas, de vaderlijke macht. De vader had in die tijd controle over al het vermogen van het gezin. Sterker nog, als er kindjes werden geboren, dan kon die vader beslissen of het kindje werd gehouden of dat het weg werd gedaan. Omdat het een meisje was. Of omdat het gehandicapt was. Of om wat voor reden, als de vader het kind niet gewenst vond, dan kon het kind op de publieke vuilnishoop gedumpt worden. En tot het jaar 374 was het gewoon legaal om dat te doen. Vader had het recht om dat te doen. In theorie had de vader controle over leven en dood van iedereen die onder zijn gezin viel. Maar natuurlijk werd er niet altijd gebruik gemaakt van die rechten. En waren er ook hele goede gezinnen. Maar het geeft wel een beetje aan de sfeer. Vaders waren vaak hardvochtig in die tijd. Vaders, het ging hen om wat ze voor rechten en mogelijkheden hadden. En je kan je voorstellen dat dat soort vaders, als je in zo'n cultuur leeft, dat kinderen gemakkelijk verbitterd kunnen raken. En dat is de reden dat Paulus zegt, vaders, verbitter je kinderen niet. Want die vaders kon het eenvoudig overkomen. Het is niet zo dat de Bijbel moeders niet betrekt bij de opvoeding. Integendeel, als je in het Oude Testament gaat lezen, het Bijbelboek Spreuken, zou je kunnen zeggen het opvoedingsboek van de Bijbel, dat begint als volgt. Luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert. En aan het eind, het laatste hoofdstuk uit het Bijbelboek Spreuken, het heeft een opschrift en dat luidt als volgt. Hier volgt onderricht voor koning Lemuel, de raad die zijn moeder hem gaf. Dus bij opvoeding betrekt de Bijbel vaders en moeders. Hier gaat het specifiek over iets wat vaders kan overkomen in die Romeinse tijd. Maar moeders zijn wel degelijk net zo goed betrokken, minstens zo goed. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen, kan dat ons nog overkomen? Kunnen wij onze kinderen nog verbitteren? Ik bedoel, vroeger, toen was het misschien nog wel zo dat mensen zeiden, ja, kinderen moet je wel zien, maar je moet ze niet horen. Maar dat is tegenwoordig toch niet meer. Dus dat zinnetje, vaders, verbitter je kinderen niet, dat telt natuurlijk niet meer zo. Maar toch kan ons dat ook overkomen, alleen op een andere manier. En ik heb een citaatje meegenomen, wat best wel pittig is, vind ik. Maar als ik, het is van een Rotterdammer. Eigenlijk van een Rotterdammer van wie ik dat niet had verwacht, moet ik zeggen. Geen christen, integendeel volgens mij. Ik had ook citaten van christenen kunnen meenemen die hetzelfde zeiden en nog sterker. Dus eigenlijk is het nog voorzichtig. Maar wat zegt deze Rotterdammer? Hij zegt, citaat van een jaar of 10 geleden. We leven in een tijd zonder richting. Zonder ideologieën, zonder aansprekende ideeën. We leven in een tijd zonder vaders en moeders. Kortom, we leven in een samenleving van wezen. En wij, en misschien is het goed om te luisteren met de oren van iemand van een jaar of 20. Ja, die luistert naar iemand die net zo oud is als zijn vader. En diegene die net zo oud als zijn vader is, die zegt, wij, de 50ers en de 60ers, wij hebben een wereld gecreëerd van ongekende overvloed en milieubelasting. Maar we hebben vooral goed voor onszelf gezorgd. Wij bezitten de mooie posities en banen. Wij hebben het Zwitserse levengevoel tot een bereikbaar ideaal verheven. We hebben normen en waarden zonder de welke geen samenleving mogelijk is gerelativeerd en zo nodig tot in het oneindige opgerekt. Wij hebben de macht en willen haar niet delen. Onze kinderen zijn niet geboren, onze kinderen zijn gemaakt. En ze zijn het verlengstuk van onze beslissing hen te willen en te kneden naar ons beeld. En we hebben dat gedaan op een anti-autoritaire manier. Zodat ze nooit kunnen zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor hen. Voor wat ze straks gaan doen en denken en willen. En nu ze op de arbeidsmarkt komen, zeggen we dat ze niet welkom zijn. Deze uiterst gewilde en dikwijls tot op het bot toe verwende kinderen. Ze moeten het zelf maar uitzoeken. Zij zijn goed voor de kruimels van onze rijk beladen tafels. Wij, de gevestigden, wij koesteren ons met het arbeidscontract voor onbeperkte duur, de riante FUT, afvloeiings- en wachtgeldregelingen. En niet te vergeten de welvaartsvaste pensioenregeling. En hun wachten deeltijdarbeid. Het wegwerp arbeidscontract. Immers, de arbeidsmarkt dient internationaal te flexibiliseren. Maar dan wel over hun rug, hè? Niet onze. Citaat van Tim Fortuyn. En wat zegt hij? Hij zegt, weet je wat thuis is? Thuis is dat je vooral goed voor jezelf zorgt. Thuis, dat gaat over vrijblijvendheid. Weet je wat thuis is? Thuis is dat je eigenlijk niet betrouwbaar bent voor anderen. Thuis is het Zwitserse leven gevoel. En als ik een twintiger zou zijn, en ik zit een beetje tussen de 20 en de 60 in, dan kan ik me voorstellen hoe ik me zou voelen als dat gezegd wordt. Dan voel je, of er zijn twee mogelijkheden. Of je denkt van ja, daar ga ik voor en ik kan het. En dan ga je met het Zwitserse leven gevoel in je achterhoofd dat voor jezelf halen. Of je komt de ontdekking dat je het niet kunt. En dan? Dan verbitter je. Want dan zie je een wereld die door je ouders en je grootouders gecreëerd is. En misschien wel onbedoeld. Je telt niet mee. In alle vrijblijvendheid hoor je er toch niet bij. En dan kun je verbitteren. En ik denk dat het ons dus ook kan overkomen. Dat we onze kinderen verbitteren. Alleen op een hele andere manier. En dus zijn die woorden van Paulus, vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, ook een aansporing voor ons. En zet ze ons tot denken, wat voor huis creëren we? Wat voor huis hebben we gecreëerd voor onze kinderen? Nou, dat is de ene kant. En dan de andere kant. Vorm en vermaan je kinderen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Je kan het ook anders vertalen. Voed je kinderen op met christelijke tucht en vermaning. Of in het Engels, bring them up in the training and instruction of the Lord. Waarom kies ik even voor die andere vertaling? Omdat dan duidelijk wordt wat het hoofdwerkwoord is. Het hoofdwerkwoord is voed op. Dat moet er gebeuren, opvoeden. En in de tijd van Paulus was dat een relevante opmerking. Want die vaders die gingen het natuurlijk vooral om hun mogelijkheden. En niet om hun verplichtingen. En Paulus zegt, hey, je moet wel je kinderen opvoeden. Dat moet je dus wel, dat is je opdracht. Maar ook voor ons geldt dat natuurlijk. Onze kinderen moeten we niet laten opvoeden door de kinderdagopvang. We moeten onze kinderen ook niet laten opvoeden door de Bijbelklas. Of door de catechisatie. Ook niet door school. Onze opdracht is om onze kinderen op te voeden. Dat is onze opdracht. We kunnen later niet zeggen, ja, dat hebben ze verpest op het anker. Nee. Toch? Dat kun je niet zeggen. Wij moeten onze kinderen opvoeden, zegt Paulus. En waarom moeten wij dat doen? Omdat wij de enigen zijn die ze kunnen leren. Nou, ik heb vorige keer dat voorbeeldje verteld van die vader, hè, met zijn kinderen in het zwembad. Ik ga het niet herhalen. Als je niet hebt gehoord, vraag maar iemand anders. Wij hebben de kans om onze kinderen vertrouwen te leren. Die kans hebben we echt. En hoe meer tijd we met onze kinderen doornemen, hoe meer kans we ze hebben om te leren dat wij te vertrouwen zijn. En wanneer kinderen leren om ons te vertrouwen, dan leren ze ook om God te vertrouwen. Dan leren ze dat God er niet alleen is als het moeilijk is, maar dat God er altijd is. Ouders, voed je kinderen op. Door ze te vormen en te vermanen in de Heer. En wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, het woord vormen wordt ook wel eens vertaald met tucht. Maar je kan het ook gewoon vertalen met trainen. In het Engels deden ze dat ook, hè? Bring them up in the training and instruction of the Lord. Trainen. En bij trainen, daar denk je natuurlijk aan dat je zorgt dat er voldoende dingen in je huis zijn die kinderen kunnen vormen. Dat je voldoende activiteiten organiseert die kinderen vormen. Maar ik denk dat mensen het meest worden gevormd door hun ouders. Door te kijken. De Heer Jezus zegt, ik kan alleen doen wat ik mijn vader heb zien doen. En in eerste instantie denken we dan heel vaak aan God de Vader. Maar je kan ook nog denken aan Jozef. Dat toen Jezus klein was, dat hij bij zijn vader in de werkplaats zat en hij zag zijn vader schaven. Ik kan alleen maar doen wat ik mijn vader heb zien doen. Zo werd hij gevormd. En zo worden onze kinderen ook gevormd door onze levensstijl. Het beeld wat wij nalaten, dat vormt ze. En ze kunnen daar natuurlijk positief of negatief op reageren, maar daarop worden ze gevormd. Paulus zegt vorm en vermaan. Nou, bij vermanen, daar hoort het woord bij. Vormen heeft met heel je leven te maken en vermanen heeft met praten te maken. En Van Dalen die vertaalt vermanen met aansporen tot beter gedrag. Dus soms moet je dat gewoon doen, aansporen tot beter gedrag. En die tekst die we gelezen hebben uit 1 Korinthe, vond ik daar wel een heel goed voorbeeld bij. Van. Daar stond, alles is toegestaan. Je bent toch vrij als christen? Nou, zegt Paulus, zeker, maar niet alles is goed. Dus Paulus is er aan het aansporen tot beter gedrag. Alles is toegestaan, maar niet alles is onreikend. Toe opbouwend. Wees niet op jezelf gericht, maar gericht op de ander. Volg mijn voorbeeld, zoals ik Christus navolg. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld van vermanen. Je spoort je kinderen aan tot beter gedrag. Door ook te wijzen op jezelf. Dat is natuurlijk wel het cruciale onderdeel ervan. Maar je moet soms wel uitleggen wat je doet. En ik denk, een van de dingen die heel veel mensen niet zo hebben geleerd, is om te vertellen wat je doet. We zijn gewend om je linkerhand niet te laten weten wat je rechterhand doet. Want zo staat het in de Bijbel, hè, met geven, met bidden. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Maar als je het niet aan je kinderen vertelt, dat je geld geeft, dat je betrokken bent bij allerlei goede doelen. Als jij het niet vertelt, hoe zullen ze dat dan ontdekken? Of bladeren ze allemaal door je bankrekeningen? Dat mag je vertellen. Je hoeft er niet mee te koop te lopen bij je buren, maar aan je kinderen mag je het vertellen. En zo is het ook met je gebed, met al die dingen. Vertel het maar gewoon. En spoor ze aan waar dat nodig is, en jezelf ook, tot beter gedrag. Vaders, maak je kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Of vorm en vermaan in de Heer. Nou, bij alles wat we doen, is Jezus ons referentiepunt. Jezus verwees naar het huis van zijn vader. En het bijzondere is, onze huizen zien er heel anders uit misschien dan Gods huis. Maar het bijzondere is, Jezus had helemaal geen huis. En toch, als we naar die gelijkenis luisteren, van de verloren zoon, hebben we helemaal door van, maar heel Jezus' leven verwees toch naar dat huis van die vader. Dat kan dus. Dus ook al ziet je huis er anders uit, ook al heb je veel minder mogelijkheden, met je eigen lijf heeft God ons met de Heilige Geest genoeg gegeven om te kunnen verwijzen naar het huis van de vader. En dat is eigenlijk waar het in de opvoeding om draait, dat ons leven verwijst naar het huis van de vader. Nou zegt u misschien, ja, ik ben geen vader. Ik ben geen moeder. Ik ben nog te jong. Ik ben nog te oud. Ik ben alleen. Ik ben helemaal geen vader. We kunnen allemaal een geestelijke vader zijn. Die aansporing die ik heb gelezen uit Korinthe was van Paulus. Paulus was geen vader. Maar hij was wel een geestelijke vader. We zitten allemaal tussen Jezus volgen en volgelingen maken in. En ieder van ons kan een geestelijke vader zijn. En ik denk, het is een heel onderwerp op zich. En ik heb er al meer naar verwezen. Maar als je geen vader bent, of nog geen vader bent, misschien vraagt God wel van jou om een geestelijke vader te zijn. En dat vraagt niet dat je heel veel bijbelkennis heeft. Dat is niet de eerste voorwaarde. De eerste voorwaarde is dat je achter Jezus aan wil gaan en naar hem wil luisteren en je door hem wil laten vormen. En als je met die instelling gaat leven, dan komen er vanzelf mensen op je pad die gaan vragen. Pim Fortuyn zei, we leven in een wereld zonder vaders en moeders. Misschien bent u wel geestelijk vader of moeder. Dat kunnen we allemaal zijn. Roland en Antoinette, jullie willen vader en moeder zijn voor jullie kinderen. En niet alleen geestelijk, maar met alles wat je hebt. En daarom gaan we Julia dopen. En we weten dat ze in een gezin komt waar jullie daar alles voor willen inzetten. Vader en moeder zijn voor Julia, voor Jennifer en voor Matthias. Dus wat dat betreft gaan jullie ons hierin voor. Maar zo mogen we allemaal geestelijk vader en moeder zijn. Doel van opvoeden is Gods huis aantrekkelijk maken. En dat is wat Jezus laat doen. Hij bij de vader van Jezus, daar wil ik toch, tenminste ik wel, daar wil ik naartoe. Daar wil ik toch bij horen, bij die vader. En dat is hoe ons leven ingericht mag zijn. Onze opvoeding ook. Dat we zelf verantwoordelijkheid nemen, opvoeden, vormen en vermanen. En dat ons leven, ook als ouders of als geestelijke ouders, verwijst naar de Heer Jezus. En daarvoor hebben we natuurlijk wel nodig dat we weten hoe dat huis eruit ziet. En daar mogen we Jezus achterna. Vaders, moeders, we allemaal laten onze kinderen niet verbitteren door een verkeerd beeld van God te schetsen in ons leven. Maar laten we ze integendeel vormen en vermanen in de Heer Jezus. Amen.